Zometeen krijg je een volgblad of een samenvatting. Het is niet zozeer de bedoeling dat je dat leest. Je mag best. Maar achteraf kun je dat opnieuw bekijken en verder nadenken over wat God door zijn woord dat je gezegd geeft aan de hand van dit gedeelte. Dus binnen onze internationale kerkgemeenschap zijn we bezig met een serie in het boek Hebreeën. Het is niet een makkelijk boek, maar een prachtig boek die ons meer vertelt over wie Jezus is en wat hij kwam doen. Nu, het gevaar loop je al vlug dat je denkt, ik weet wel wie Jezus is. Wat kom je mij nog vertellen vandaag? Wel, weet je, de reden waarom we vaak in de problemen zitten in ons leven is omdat we vergeten wie hij is. Dat we niet langer onder de indruk zijn van wie hij is. En mijn verlangen met het doornemen van het boek Hebreeën is om opnieuw onder de indruk te komen van wie hij is. Zodat wie hij is en wat hij voor mij gedaan heeft en nog steeds doet, dat dit mijn leven mag blijven van binnenuit veranderen. Dat dit mijn leven mag drijven, mag mij motiveren. En zo zijn we bij een gedeelte gekomen dat ons opnieuw zal helpen. Niet een makkelijk gedeelte, dus ik zou zeggen, doe de veiligheidsgordels aan, want anders ga je uit de bocht vliegen. Dus het is eventjes, zal het wat inspanning van je vragen, maar heb de Heer lief met ook je verstand. Dus wees niet te bang van je verstand. Als het zo ongeschikt is aan Gods woord, kan je er best mee uit de voet. Ja? Dus het thema voor deze morgen is aan de hand van Hebreeën hoofdstuk 8. En we zullen ontdekken hoe Christus de Heer is die we kunnen kennen. Kennen in de intieme, in de persoonlijke zin. Laat me het lezen met je. De kern van mijn betoog is dat wij een hoge priester hebben die in de hemel plaatsgenomen heeft aan de rechterzijde van de troon van Gods majesteit. En die de dienst vervult in het ware heiligdom, de tent die door de Heer en niet door mensenhanden is opgericht. Zou het eerste verbond zonder gebreken zijn geweest, dan zou er geen tweede voor in de plaats hebben hoeven komen. Maar God berispt zijn volk met de woorden: de dag zal komen, spreekt de Heer, dat ik een nieuw verbond zal sluiten met het volk van Israël en met het volk van Juda. Niet een verbond zoals ik dat sloot met hun voorouders, toen ik hen bij de hand nam om hen weg te leiden uit Egypte. Want aan dat verbond zijn ze niet trouw gebleven. En daarom heb ik mijn handen van hen afgetrokken, spreekt de Heer. Maar dit is het verbond dat ik in de toekomst met het volk van Israël zal sluiten, spreekt de Heer. In hun verstand zal ik mijn wetten leggen en in hun hart zal ik ze neerschrijven. Dan zal ik hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. Volksgenoten zullen elkaar niet meer hoeven te onderwijzen. Men zal elkaar niet meer hoeven te zeggen, ken de Heer. Want allen zullen mij kennen, van klein tot groot. Ik zal hun wandaden vergeven en aan hun zonden zal ik niet meer denken. Op het moment dat hij spreekt over een nieuw verbond, heeft hij het eerste al als verouderd bestempeld. Wel nu, wat verouderd is en versleten is de teloorgang nabij. Nu als je naar vers 1 kijkt van hoofdstuk 8, dan ben je op het punt gekomen in de brief aan de Hebreeën waar de schrijver als het ware zegt, daar gaat het om. Wat ik tot nu toe allemaal verteld heb, daar gaat het om. Vers 1 luidt, de kern van mijn betoog is, met andere woorden, daar gaat het om. In deze zinsnede vat hij samen wat hij tot dan toe heeft gezegd. Nu, wat heeft hij tot dan toe proberen duidelijk te maken? Ik kom hier zo meteen op terug, maar sta me toe om eerst over een onderwerp te spreken dat ons zal helpen te begrijpen waar ons Bijbelgedeelte over gaat. Namelijk, zet godsdienst aan tot een heilige oorlog? Wanneer je denkt over deze vraag, dan is je eerste reactie misschien dat dit geen correcte vraag is. En hierop antwoord je misschien door te zeggen, iedere godsdienst geeft zijn extremisten. Maar Hoe meer je erover nadenkt, hoe meer je tot de conclusie komt dat dit wel het geval is. Godsdienst zorgt voor heel wat spanningen en conflicten in deze wereld. En zo, dus wat gaan we eraan doen? Een van de antwoorden vinden we terug in onze tekst. De Hebreeënbrief probeert namelijk voortdurend duidelijk te maken dat Jezus Christus niet is gekomen om een nieuwe godsdienst op te starten. Hij kwam zelfs niet om de beste godsdienst op te starten. Hij kwam om een einde te maken aan godsdienst. Als we Jezus Christus aanvaarden, dan maken we een einde aan alle godsdienst en nemen we meer en meer afstand van alle godsdienst. Is dit niet interessant? Er zijn een tweetal zaken die onze tekst in dit verband ons zal duidelijk maken. Namelijk, eerst en vooral, Jezus kwam om een einde te maken aan alle godsdienst. En ten tweede, Jezus geeft ons een radicale, nieuwe verbondsrelatie met God. Dus eerst en vooral, Jezus kwam om een einde te maken aan alle godsdienst. Hebreeën 8 vers 1 en 2 luidt, ik lees het opnieuw met je. De kern van mijn betoog is dat wij een hoge priester hebben die in de hemel plaatsgenomen heeft aan de rechterzijde van de troon van Gods majesteit. En die de dienst vervult in het ware heiligdom, de tent die door de Heer en niet door mensen is opgericht. Nu lezers die vertrouwd zijn met de Hebreeuwse schriften zouden hier onmiddellijk opmerken dat er een tweetal zaken zijn die verschillend zijn wat Jezus priesterschap betreft in relatie tot alle andere priesters die er ooit zijn geweest. Allereerst zouden ze opmerken dat deze priester heeft plaatsgenomen aan de rechterhand van de troon. Nu, de rechterhand van de troon was een positie van gezag, van autoriteit. Het was gewoonlijk de plaats van iemand die een medebestuurder was. In het Oude Testament echter vinden we nergens een voorbeeld terug van een priester die eveneens een bestuurder was en een bestuurder die eveneens een priester was. Of je vindt er nergens een priester terug die een koning was en een koning die een priester was. Behalve de schaduwfiguur Melchizedek. Maar Jezus, duidelijk hier, is priester-koning. Een tweede iets dat ze zouden opmerken is dat deze priester heeft plaatsgenomen. Hij is gaan zitten aan de rechterhand van de troon. Zie je, alhoewel hij een priester is, alhoewel hij dient, zit hij neer. Geen enkel priester diende al zittend. Nu, wat doet hij? Het feit dat Jezus en priester en koning is, heeft heel wat te betekenen. Als we het belang van dit alles echter willen begrijpen, dan moeten we dieper ingaan op die vraag, wat is godsdienst? Als je om je heen kijkt in deze wereld en je ziet al deze godsdiensten, dan durf ik te beweren dat al deze godsdiensten een tweetal zaken gemeen hebben. Eerst en vooral, alle godsdiensten geloven dat er achter alle werkelijkheid in de natuur een ultieme werkelijkheid schuilt. Er is een alles overstijgende kracht boven en achter alles wat we om ons heen in de natuur zien. En als gevolg, dit alles kan niet slechts gereduceerd worden tot een aantal empirische wetenschappelijke factoren, een aantal proefondervindelijke wetenschappelijke feiten of oorzaken. Ten tweede, alle godsdiensten zijn het erover eens dat er zich een kloof bevindt tussen ons en de ultieme werkelijkheid. Er is een kloof die dient te worden overbrugd. Er zijn barrières die moeten worden neergehaald. We hebben geen relatie met het hogere zoals we behoren te hebben. We hebben iets nodig om voor ons te bemiddelen, om zo deze relatie mogelijk te maken. Alle godsdiensten zijn het hier met elkaar over eens. Maar vanaf hier lopen de gedachten over hoe deze kloof behoort te worden overbrugd ver uit elkaar. Je hebt bepaalde godsdiensten die zeggen dat deze kloof kan worden gedicht door het brengen van allerlei offers. Andere godsdiensten leggen dan weer meer de nadruk op een bepaalde morele code. dan heb je weer andere godsdiensten die door middel van allerlei rituelen, gezangen, reinigingsrites, gebed, meditatie, proberen tot een nieuw bewustzijn te komen. Er zijn andere godsdiensten die zelfs beweren dat de ultieme werkelijkheid binnenin jezelf ligt. Het goddelijke bevindt zich in jou. Je moet alleen zien te leren hoe je hier gebruik kunt van maken. Hoe je je bewustzijn hierdoor kan veranderen. Misschien zeg je hierop, nu dat is typisch voor godsdienst. Dit was toen. Maar wij, moderne mensen, hebben geen nood aan een God om het leven om ons heen te kunnen verklaren. Nu, heel wat moderne mensen geloven dat alles wat bestaat en alles wat er om ons heen gebeurt, een logische wetenschappelijke verklaring heeft. Weet je, heel wat jaren, in het bijzonder in de 20e eeuw, geloofden er tal van westerse intellectuelen en geleerden dat er ooit een tijd zou komen dat de mensheid steeds minder en minder behoefte zou hebben aan God en dus godsdienst. Dat godsdienst zou afzwakken, ja, zelfs verdwijnen. Maar dit is echt niet het geval. Godsdienst in het algemeen en het christendom in het bijzonder neemt zelfs aan invloed in de wereld toe. Ja, zelfs binnen de academische wereld vindt het opnieuw opgang. Meer en meer mensen beginnen te beseffen dat als je alles probeert wetenschappelijk te verklaren, je tot de ontdekking komt dat je de verklaring wegverklaard hebt. Nu laat ik dat proberen wat te verduidelijken aan de hand van het citaat van C.S. Lewis. Iets dat hij schrijft op het einde van zijn boek, The Abolition of Man, of de afschaffing van de mens. Hij zegt daar het volgende. Je kan niet voortdurend alles proberen te verklaren, of je zult tot de ontdekking komen dat je de verklaring wegverklaard hebt. Je kunt niet voortdurend door alles heen kijken. Het doel dat je door iets heen kunt kijken is precies bedoeld zodat je iets anders zou kunnen zien. Het is goed dat je doorheen een raam kunt kijken in de tuin, omdat de tuin daarbuiten mooi is om te zien. Maar wat als je door alles heen zou kunnen kijken? Als alles nu eens transparant was. Een wereld die volledig doorzichtig is, is eveneens volledig onzichtbaar. Als je door alles heen kunt kijken, zie je uiteindelijk niets. U vraagt je misschien af, wat bedoel je hier toch mee? Wat bedoelt dus Lewis hiermee? Laat ik een aantal voorbeelden hiervan geven. Nietzsche zegt bijvoorbeeld, bij iedere waarheidclaim gaat het slechts om een machtsspel. Maar, Nietzsche, als iedere waarheidclaim slechts een machtsspel is, dan is deze waarheid eveneens slechts een machtsspel. Waarom zouden we hier dan naar moeten luisteren? Door alles te verklaren, heeft hij met zijn eigen verklaring alles wegverklaard. Als Freud zegt, alle aanspraken op absolute waarheid en God zijn in werkelijkheid slechts psychologische projecties om op deze wijze af te kunnen rekenen met je schuld en onzekerheid. Wel, als dit zo is, dan moeten we eveneens niet luisteren naar deze aanspraak. Hij heeft zijn eigen verklaring wegverklaard. Wanneer de evolutionaire biologen zeggen, oh ja, je verstand zegt dat er een God is. Dat er een absolute waarheid is. Maar weet je, dit is slechts een chemische reactie van je grijze breincelletjes die je in staat moet stellen om je eigen identiteit te kunnen achterhalen. Nu, als dit waar is, dan is alles wat hun brein beweert in verband met evolutie of natuurlijke selectie hetzelfde. Waarom zouden we hier maar naar moeten luisteren? Met andere woorden, als je door alles heen kunt kijken, zie je uiteindelijk niets. Nu, wat dit in de praktijk betekent, is dat de meerderheid van de mensheid zich er steeds van bewust zal zijn dat er een ultieme werkelijkheid is waar we niet omheen kunnen en waar we ook niet doorheen kunnen kijken. Iedereen zal die kloof ervaren en zal kijken naar godsdienst om die kloof te kunnen overbruggen. Dit alles is onvermijdelijk. Godsdienst zwakt niet af, het neemt in kracht toe. Dus we zitten met een probleem. Het kan niet worden uitgebannen. Het neemt zelfs aan invloed toe. Wat gaan we doen met de problemen die dit alles met zich meebrengt? Wel, het christendom beweert op de meest unieke manier het volgende. Aanvaard Jezus. Jezus kwam niet om een nieuwe godsdienst of de beste godsdienst op te starten, maar om een einde te maken aan alle godsdienst. Nu, als je dit kunt aanvaarden, dan kan je begrijpen wat onze tekst hier wil duidelijk maken. Namelijk, Jezus is én priester én koning. En zoals ik zei, deze combinatie vinden we niet terug in het Oude Testament. De reden hiervoor is, de koning vertegenwoordigde God bij de mensen. Hij bracht Gods wet. Hij zei, gehoorzaam. Maar de priester vertegenwoordigde het volk bij God. De priester bemiddelde, bracht de offers, zorgde voor verzoening, omdat de mensen faalden om God te gehoorzamen. Maar Jezus is én priester én koning. Dit is wat de Bijbel zegt. Laat ik dit wat verder uitwerken. Ten eerste, Jezus is koning. Dit betekent dat hij de ultieme werkelijkheid is aan de andere kant van de kloof. Daar gaat de Hebreeënbrief voortdurend over. In Hebreeën 1 vers 3 lezen we bijvoorbeeld over Jezus die het universum heeft gemaakt. Jezus die Gods glorie weerspiegelt. Geen enkele andere godsdienst heeft dit ooit beweerd. Iedere godsdienst heeft een stichter. En zij beweerden steeds, ik ben de leraar. Of zelfs, ik ben de ultieme leraar die je wijst naar de ultieme werkelijkheid. Maar Jezus zei, ik ben de ultieme werkelijkheid naar wie alle leraren en profeten wijzen. Niemand heeft dit ooit beweerd voor zichzelf. De tweede, Jezus is priester. Dit betekent dat hij ook de brug is over de kloof. Zijn leven, zijn dood en zijn opstanding zijn de brug over de kloof tussen ons en God. Daarom zegt Paulus trouwens in Colossense hoofdstuk 1 vers 21 en 22. Eerst was u van hem vervreemd. Met andere woorden, dit is de kloof. Maar nu heeft hij u door de dood van zijn aardse lichaam met zich verzoend. Om u heilig, zuiver en onberispelijk bij zich te brengen. Weet je, iedere godsdienst zegt dit, doe dit. Maar Jezus zegt, ik ben God zelf die ten koste van mijzelf tot jou gekomen is, over de kloof heen, die jij nooit zult kunnen dichten door middel van je kortzichtige, kleine godsdienstige handelingen. En dit is de reden waarom in Hebreeën 8 vers 1 staat, hij heeft plaats genomen, hij zit neer. Waarom? Omdat aan alle godsdienstige handelingen een einde is gekomen. Hiermee zegt hij, ik heb een einde gemaakt aan alle godsdienstige werken. Ik breng God bij jou en jou bij God. Het is gedaan. Het is volbracht. Godsdienst heeft afgedaan. Je hebt het niet langer meer nodig. Hij is de laatste tempel die een einde maakt aan alle tempels. Hij is de laatste priester die een einde maakt aan alle priesters. Hij is het laatste offer dat een einde maakt aan alle offers. Weet je, in de Bijbel is er een woord voor godsdienst. Het betekent godsdienstige handelingen en ceremonieën. Maar dat woord wordt nooit toegepast op het christendom. Historici weten dit maar al te goed. Bijvoorbeeld, waarom vervolgden de Romeinen die zo van allerlei godsdiensten hielden, waarom vervolgden ze de christen en noemden ze hen atheïsten? Waarom? De Romeinen begrepen wat jij en ik, maar niet lijken te begrijpen. Ze begrepen maar al te goed dat het christendom niet het begin was van een nieuwe godsdienst, maar het einde betekende van alle godsdiensten. En daarom zeiden ze dat christenen atheïsten waren. Als je echt wilt begrijpen waar de Hebreeënbrief over gaat, dan moet je een gesprek voorstellen tussen een Romein en zijn christelijke buurman uit de eerste eeuw. Oh, het christelijk geloof, zegt de buurman. Een nieuwe godsdienst? Ik hou van godsdiensten. De tradities, de offers, de priesters. Vertel me, christen, waar is jouw tempel? De christen antwoordt dat hij geen tempel heeft. Jezus is mijn tempel. En de priesters dan? We hebben geen priesters. Jezus is onze priester. Maar waar breng je dan je offers? Hoe kom je in een goed blaadje bij je godheid? Dat hoeven niet. Jezus is ons offer. Sterker nog, Jezus is de God zelf. Nu, wat is dit voor godsdienst? Roept de buurman verbaasd uit. Het is geen godsdienst. We kregen geen godsdienst. Wij kregen een persoon. Zie, het christendom heeft je niet een nieuw godsdienst. Het geeft je een persoon. In feite is het christendom, het evangelie, niet slechts het einde van alle godsdiensten. Sterker nog, het christendom vormt de absolute tegenstelling van alle godsdiensten. Het spreekt alle godsdiensten tegen. Godsdienst zegt, leef op deze manier. Dan zal God je aanvaarden. Het evangelie zegt, de kosten van een oneindige hoge prijs heeft Jezus Christus het voor jou mogelijk gemaakt om door God te kunnen worden aanvaard. Leef als gevolg in het licht van dit alles. De tekst leert ons verder ook dat Jezus ons een radicaal nieuwe verbondsrelatie met God geeft. Hebreeën 8 vers 8 luidt als volgt. Laten we nog even kort kijken. Ik zal, zegt de schrijver over Jezus, over God, een nieuwe bond sluiten met het volk van Israël. Nu, wat is een verbond? In de Bijbel zien we dat de meest intieme relaties steeds de meest bindende relaties zijn. Een verbondsrelatie is een relatie die totaal bindend is en tegelijkertijd ook helemaal intiem en persoonlijk. In onze westerse cultuur leggen we de nadruk op het persoonlijke in contrast met het wettelijke en het formele. Dit is niet hoe de Bijbel hierover denkt. In feite zegt de Bijbel, hoe intiemer, hoe meer je van elkaar geniet, hoe persoonlijker de relatie, hoe meer je met elkaar behoort verbonden te zijn. Hoe serieuzer en meer wettelijk de relatie behoort te zijn. En weet je waarom? Het Bijbels verstaan van een verbond heeft de paradox weer van menselijke relaties. Waarom spreken we hier over paradox of over schijnbare tegenstelling? Wel, wanneer twee mensen met een relatie beginnen. Een vriendschap, een liefdesrelatie of een huwelijk. En ze zeggen het volgende tegen elkaar. Ik zal zijn wie ik moet zijn binnen deze relatie als en in de mate dat jij bent binnen deze relatie wie jij moet zijn. Nu, als dit de manier is waarop je een relatie opstart, besef dan maar, al heel vlug zal de relatie afkoelen. Zal de relatie afstandelijk worden. Op zijn best kan je nog spreken van een heel wankele zakenrelatie. Waarom is dit zo? Er is geen intimiteit. Want geen van beiden is bereid om zijn zelfstandigheid op te geven. Besef echter dat je geen intieme relatie kunt hebben zonder je zelfstandigheid op te geven. Je zult geen intimiteit ervaren als je niet bereid bent om je aan de andere persoon te binden of jezelf te beperken. Maar als twee personen als volgt aan een relatie beginnen door te zeggen, ik zal zijn binnen deze relatie wie ik moet zijn, los van het feit of jij binnen deze relatie bent wie jij moet zijn. Ik zal zijn binnen deze relatie, wie ik moet zijn, zelfs al faal jij. Als twee mensen aan elkaar zo zijn toegewijd, ondanks hun gevoelens, dan vormt dit de context waarbinnen intieme gevoelens kunnen groeien. Waarom is dit zo? Je voelt je veilig. Slechts en alleen in die mate dat jij bereid bent om je zelfstandigheid los te laten, zal je in staat zijn om echte vrijheid die deze intieme relatie biedt, te ervaren. Nu, dat is de paradox. Slechts en alleen in de mate dat jij toegewijd bent aan de ander om lief te hebben, ondanks je gevoelens, zal je in staat zijn om uitdrukking te kunnen geven aan je meest intieme gevoelens. Slechts en alleen dan zal je in staat zijn om kwetsbaar te zijn. Hoe meer bindend de relatie, hoe intiemer. Dit is wat de verbondsrelatie inhoudt. Maar wat is die nieuwe verbondsrelatie? God spreekt hier over het oude verbond. Hij had een intieme verbondsrelatie met zijn volk. Maar het oude verbond met het huis van Israël was in tal van opzichten zeer godsdienstig. Het had tal van kenmerken, godsdienstige kenmerken. Nu, dit thema, het oude en het nieuwe verbond, is ver van eenvoudig om te begrijpen. Maar sta me toe om het volgende hierover te zeggen. In Hebreeën hoofdstuk 8, vers 8 en 9 zegt God het volgende. Ik zal een nieuw verbond sluiten. Vers 9. Niet een verbond zoals ik dat sloot met hun voorouders, want aan dat verbond zijn ze niet trouw gebleven. Daarom heb ik mijn handen van hen afgetrokken. Zie je? Dat is godsdienst. Weet je wat godsdienst inhoudt? Als je godsdienst bent, dan begin je in feite aan een zelfzuchtige zakenrelatie met de Godheid. Als je godsdienstig bent, dan kom je naar de kerk, je begint te bidden, je leest je Bijbel en je begint dit te zeggen. Ik zal een godsdienstig, goed en moreel mens zijn die ik moet zijn zolang jij me zegent. Zolang je mij helpt met heel wat geld te verdienen. Zolang je ervoor zorgt dat ik gezond ben. Zolang je mij helpt om te kunnen trouwen. Met andere woorden, ik zal doen wat ik moet doen in die mate dat jij doet voor mij wat jij moet doen. Dit is godsdienst. Dit is voor wat hoort wat. Het idee in een godsdienst is eveneens dat de Godheid op hetzelfde moment naar jou kijkt en zegt, deze mensen hier aanbidden mij en eren mij. Daarom zal ik goed voor hen zijn. Maar deze mensen daar, die eren en aanbidden mij niet. Daarom zal ik niet goed voor hen zijn. Dit is wat we eveneens hier kunnen lezen. Vers 9, want aan dat verbond zijn ze niet trouw gebleven. Daarom heb ik mijn handen van hen afgetrokken. Met andere woorden, als God hun zonde ziet, als ik hun zonde zie, zal ik mijn aangezicht van hen afkeren. Maar weet je, het nieuwe verbond heeft deze godsdienstige kenmerken niet. In contrast met Hebreeën 8 vers 9, het stukje dat ik zo net gelezen heb, lezen we over het nieuwe verbond in vers 12 het volgende. Ik zal hun wandaden vergeven en aan hun zonden zal ik niet meer denken. Dit is het tegenovergestelde. In het oude verbond ziet God onze zonden en hij keert zich van ons af. Maar in het nieuwe verbond zegt God ons dat als hij onze zonden ziet, dat hij zich niet van ons afkeert, maar van onze zonden zich afkeert. Hij sluit zelf zijn geheugen af van onze zonden. Het oude verbond is in zekere mate erg godsdienstig. Het is voorwaardelijk. Maar het nieuwe verbond is onvoorwaardelijk. En dit alles maakt het mogelijk om nu een intieme relatie met God te hebben. Maar de vraag luidt, hoe kan dit onvoorwaardelijk zijn? Hoe kan God dit zeggen? Hoe kan God zeggen, zelfs als zondig je, ik zal nooit mijn aangezicht van je afkeren. Hoe kan hij dit zeggen? Wanneer heeft hij dit gezegd? Wel, aan het kruis. Aan het kruis keerde de Vader zijn gezicht af van zijn zoon. Aan het kruis werd Jezus in de steek gelaten. Dit is de vloek van het verbond volgens Hebreeën 8 vers 9. Jezus hield zich totaal aan het verbond. Hij was volmaakt gehoorzaam, maar God keerde zijn gezicht van hem af. Jezus kreeg de vloek van het verbond, zodat wij de zegen van het verbond zouden kunnen ontvangen. Onvoorwaardelijk en voor eeuwig. Nu, wanneer je realiseert dat hij dit deed voor jou, door de vloek van het verbond op zich te nemen, zodat hij kon zeggen, zelfs al zondig je, ik zal die zonde niet herinneren, besef dan dat hoe meer bindend het verbond, hoe dieper de relatie kan groeien, hoe intiemer je kunt zijn. Zie, Jezus Christus verbond zichzelf met ons. Als hij zich zo totaal aan ons geeft overgeven, hoe intiem kan deze relatie dan wel niet worden? Voor wat hoort wat is nu voorbij. Als jij een godsdienstig mens bent, iemand bent die godsdienstig is en je zegt, ik doe dit alles voor God. En wat heeft God voor mij de laatste tijd gedaan? Mag ik je vragen? Heb je onlangs opnieuw nagedacht over het kruis? Je moet beseffen dat iemand die veranderd is door het evangelie, iemand die een relatie met God is aangegaan vanuit genade, iemand die een nieuw verbondsrelatie met God is aangegaan, deze vraag niet langer meer zal stellen. Want hij beseft maar al te goed dat God onvoorwaardelijk van hem houdt. En als gevolg, als antwoord hierop, houdt hij nu eveneens onvoorwaardelijk van hem. Met als gevolg dat deze persoonlijke en intieme relatie oneindige mogelijkheden nu heeft. Hoe kunnen we nu weten dat we in zo'n nieuwe verbondsrelatie leven? Hoe kan je weten dat je komaf gemaakt hebt met godsdienst, met de standaardmodus van het menselijk hart? Er zijn 3 kenmerken. En neem ze niet naar huis mee als een stukje opdracht, als huiswerkopdrachten. Maar besef dat deze waarheden voortvloeien uit het begrijpen van het evangelie in je leven. Het is een vrucht daarvan. En naarmate dat je het evangelie begrijpt, naarmate dat dat groeit, zal dit ook logische consequenties zijn. Er zijn geen wetjes of regels. Het is je hart die reageert op het evangelie met gevolgen als deze. En ik noem een 3 gevolgen. Hoe kun je weten dat je een nieuwe verbondsrelatie hebt, of dat je komaf gemaakt hebt met godsdienst? Eerst en vooral, intimiteit heerst er nu in plaats van formaliteit. Hebreeën 8 vers 11 luidt, want allen zullen mij kennen. Weet je, in godsdienst is er geen intieme relatie met God. Het komt neer op een week na week engagement. Een vernieuwbaar contract. Ik doe mijn best, jij doet je best. Je zult wel af en toe geïnspireerd worden door Gods woord, best mogelijk. Je zult zelf misschien worden overtuigd van zonde nu en dan. Maar staan we toe om je te vragen, ken je hem? Zie wat er staat, want allen zullen mij kennen. Niet slechts kennis hebben over mij, maar mij persoonlijk kennen. Mag ik je vragen, heb je ooit Gods liefde ervaren in je leven tijdens een overweldigende ontmoeting met hem? Heb je ooit de Bijbel gelezen en in plaats van slechts abstracte ideeën te lezen, ervoer je dat sommige dingen die de Bijbel zei, begonnen tot leven te komen? Radioactief als het ware. Het bood je troost en leiding. Het veranderde je houding ten opzichte van de wereld om je heen. Heb je ooit het gevoel gehad dat God je bij de kraag greep en je voor de spiegel plaatste en zei, alsjeblieft, kijk eens goed naar jezelf. Heb je ooit ervaren dat je een persoonlijke relatie had met God? Dat er interactie plaatsvond? Dat God persoonlijk met je bezig was? Of is God slechts iemand in wie je gelooft? Tegen wie je af en toe spreekt? Bid. Besef dat dit godsdienst is. Intimiteit is het kenmerk van een nieuwe verbondsrelatie, omdat je weet dat je door hem geliefd bent. Een 2e kenmerk. Gelijkheid in plaats van een klassensysteem. Hebreeën 8 vers 11 luidt, want allen zullen mij kennen van klein tot groot. Weet je, wanneer je de tabernakel of de tempel binnenging, dan kwam je overal barrières tegen. Zo ging het eraan toe in alle tempels. Als je in het Oude Testament de tempel binnenging, dan was er een binnenhof voor de Joden en een buitenhof voor de heidenen. Dan was er een binnenhof voor de mannen en een buitenhof voor de vrouwen. Als vrouw kon je niet zomaar overal komen. Als je ziek was, dan kon je niet eens de tempel betreden. Maar wanneer je dan Matteüs hoofdstuk 1 leest, het geslachtsregister van Jezus, dan tref je er zowel vrouwen als mannen aan. Joden zowel als heidenen, prostituees zowel als morele voorbeelden. Besef je wat dit alles te betekenen heeft? Als je niet het radicale verschil begrijpt tussen godsdienst die zegt, als je zo leeft, dan zal God je aanvaarden. En het evangelie dat zegt, omdat God je dankzij Jezus Christus heeft aanvaard, leef nu zo. Als je het verschil niet kunt begrijpen tussen beiden, dan wacht je slechts moeilijkheden. Want godsdienst zal zorgen voor moeilijkheden en problemen. En de reden hiervoor is dat godsdienst uitgaat van het feit dat jij de kloof zelf overbrugt. Je doet het zelf. En daarom, als jouw identiteit afhangt van het feit dat jij een harde werker bent, dan zal je wel moeten neerkijken op hen die in jouw ogen lui zijn. Als jouw identiteit afhangt van het feit dat je een ruimdenkend iemand bent, dan zal je wel moeten neerkijken op hen die in jouw ogen eng en kortzichtig zijn. Als jouw identiteit afhangt van het feit dat jij een moreel en godsdienstig iemand bent, dan zal je wel moeten neerkijken op hen die in jouw ogen niet geloven of leven zoals jij. En daarom dat godsdienst leidt tot conflict. Elk godsdienst zorgt ervoor dat jij je automatisch beter voelt dan de anderen. En dit leidt vaak tot uitsluiting. En in sommige gevallen zelfs tot onderdrukking. Je beweegt je als gevolg voortdurend op glad ijs. Maar als je gelooft dat je gered bent door genade, van klein tot groot, dan realiseer je dat we allemaal verloren zijn. Of je nu een godsdienstig of moreel iemand bent. Een prostituee of een verslaafde bent. We zijn allemaal evenzeer verloren. En we zijn allemaal evenzeer aanvaard en geliefd. Dit geldt voor iedereen. Begrijp je dit alles? Heb je dit reeds ervaren? Derde kenmerk, laatste kenmerk. Gemeenschap in plaats van individualisme. Hebreeuwen 8 vers 10 luidt, in hun verstand zal ik mijn wetten leggen en in hun hart zal ik ze neerschrijven. Dan zal ik hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. Weet je, ik lees hier niet, zij zullen mijn persoon zijn. Niets van dit alles, maar wel, zij zullen mijn volk zijn. Zie, het is belangrijk dat je dit ook zo ziet. God zegt hier niet dat wij één van de vele individuen zijn met wie hij een persoonlijke relatie zal hebben. Hij zegt, wanneer je mijn redding mag ervaren, dan zal je deel gaan uitmaken van een nieuwe gemeenschap. Een nieuwe mensheid. Een nieuw volk dat ik maak. Herinner je nog dat ik je gezegd heb, dat we gezegd hebben dat Jezus niet slechts een priester, maar ook een koning is, de schepperkoning? Nu weet je wat dit betekent. Jezus kwam niet om een nieuwe godsdienst op te starten. Hij kwam om een nieuwe wereld te maken. Jezus kwam niet om een nieuwe godsdienst op te starten, maar hij kwam om een nieuwe wereld te maken. Toen God in het begin de wereld schiep, creëerde hij eerst de wereld. En plaatste hij daarna de mens erin. Maar nu is hij eerst bezig met het herscheppen van de mens door redding, om daarna een nieuwe wereld te maken waar wij kunnen leven. Weet je wat het volk van God is? Dit is de nieuwe mensheid. Nu is hij bezig met het treffen van allerlei voorbereidingen voor een fantastische toekomst, waar geen onrecht, geen armoede, geen ziekte en geen kwaad zal zijn. Als je gered bent, dan maak je deel uit van deze nieuwe mensheid. Dan plaats hij je in een nieuwe wereld waar radicale genade het leven totaal veranderd heeft. En nu kunnen we reeds hier een voorsmaak van hebben. Een voorsmaak van deze nieuwe hemel en nieuwe aarde. Als je deel uitmaakt van een nieuw verbond, dan is er wel, ervaar je intimiteit in plaats van formalisme. Ten tweede, gelijkheid in plaats van een klassensysteem. Ten derde, gemeenschap in plaats van individualisme. Als God persoonlijk is, dan horen we zo ook met hem om te gaan. Maar als God zo persoonlijk is, waarom zou je dan hem niet willen leren kennen? Zullen we met ons hoofd buigen en bidden? Misschien kunnen we even kort in ons eigen hart reageren wat God door zijn woord aan ons persoonlijk heeft duidelijk gemaakt. Onze Vader, we danken u voor wie u bent. U bent niet de God die eenvoudigweg zegt, kom hier en doe dit en dat. In plaats hiervan zegt u, ik ben je vader en jullie zijn mijn kinderen door genade. We bidden u dan ook dat u ons wilt helpen om te kunnen begrijpen wat het betekent om deze verbondsrelatie te kunnen hebben met een God die liefde is. Help ons om te begrijpen wat het betekent om ons hart en onze gedachten vrij te maken van alle godsdienstigheid. Help ons om te leven vanuit uw radicale genade. Help ons om deze waarheden toe te kunnen eigenen door middel van uw Heilige Geest. Dit alles bidden we voor Jezus in zijn naam. Amen.